Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik mogen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we dat onder meer doen door te luisteren naar de Heilige Vader op het moment waarop dat hij de generale audiëntie heeft uitgesproken. Daar willen we zeker eerst blijven bij stilstaan. En daarna willen we wat aandacht geven aan de bijzondere gebeurtenis die steeds op 6 mei plaatsvindt. Dat is namelijk de inzwering van de nieuwe leden van de Zwitserse wacht. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het kleinste leger ter wereld, namelijk degene die de Heilige Vader beschermen. En ook het college der kardinalen, dat zal u zo meteen zeker vernemen. Alvorens wij dat gaan doen, gaan we een blik werpen op de audiënties die de Heilige Vader in de afgelopen dagen heeft verleend. En gaan wij aldoende binnen in het Apostolische Paleis. Zo heeft Paus Leo de 14e op 6 mei, woensdag 6 mei, de apostolische nuncius in Libanon ontvangen in de audiëntie, aartsbisschop Paolo Borgia. Ook werd een audiëntie verleend aan de president van de Zwitserse Confederatie, samen met zijn echtgenote en hun gevolg, de heer Guy Parmelin. En natuurlijk was dat ook het moment waarop dat de Zwitserse wachten hun eetaflegging mochten doen voor de Heilige Vader. En werden ook zij in audiëntie ontvangen. Op donderdag 7 mei was er een audiëntie voor kardinaal Reinhard Marx, aartsbisschop van München und Freising, afkomstig uit Duitsland, coördinator van de Raad voor de Economie. En dat natuurlijk nadat deze kardinaal en aartsbisschop een document heeft gepubliceerd in naam ook van de Duitse bisschoppenconferentie over de inzegening en de zegening van koppels van hetzelfde geslacht in Duitsland. En daar heeft het Vaticaan zeer recent op gereageerd, onder meer door een brief te publiceren, die reeds in 2024 werd verstuurd door het Dicasterie voor de Geloofsleer naar één van de Duitse bisschoppen, waarin de argumenten uit doeken werden gedaan waarom dat deze wijze waarop de Duitse bisschoppen verder gaan eigenlijk in tegenspraak is met Fiducia Supplicans, het moeilijke document, zeg maar, in het pontificaat van Paus Franciscus. Ongetwijfeld zal het wel ter sprake gekomen zijn in deze audiëntie. Ook de eerste minister van de Republiek van Polen werd ontvangen samen met zijn entourage, de heer Donald Tusk. Ook de bisschoppen van de bisschoppenconferentie van Burkina Faso en Niger, en dat tijdens een ad limina apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Een ander bezoek dat u ongetwijfeld ook misschien in andere media heeft vernomen, was het bezoek van de staatssecretaris van de Verenigde Staten van Amerika, vergelijkbaar met minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. En dat volgend natuurlijk op de strubbelingen die er zijn geweest en nog steeds tussen president Trump en paus Leo XIV. En dan ook de leden van het editoriale afdeling van de Libreria Editrice Vaticana, het Vaticaans publiciteitshuis, werden eveneens door de Heilige Vader ontvangen, als ook de Zwitserse wacht, en dat na hun eetaflegging op 6 mei. Op woensdag 6 mei kon u ook de generale audiëntie meevolgen via het programma Radio Vaticaan Live hier bij Radio Maria. De Heilige Vader ging daarbij verder in zijn catechese-reeks over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. U hoort Paus Leo XIV.
Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Soffermandoci oggi su una parte del capitolo 7 della Costituzione.
Terwijl wij vandaag stilstaan bij een deel van hoofdstuk 7 van de Constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de Kerk, staan wij stil bij een van haar kenmerkende eigenschappen: de eschatologische dimensie. De kerk bewandelt immers haar weg in deze aardse geschiedenis altijd gericht op het einddoel, namelijk het hemelse vaderland. Het gaat om een essentiële dimensie die we echter vaak veronachtzamen of bagatelliseren, omdat we te veel gefocust zijn op wat onmiddellijk zichtbaar is en op de meer concrete dynamieken van het leven van de christelijke gemeenschap. De kerk is het volk van God dat door de geschiedenis trekt en dat in al haar handelen het Rijk van God als doel heeft. Jezus heeft de kerk juist gesticht door dit rijk van liefde, gerechtigheid en vrede te verkondigen. We zijn daarom geroepen om de gemeenschappelijke en kosmische dimensie van de verlossing in Christus te overwegen en onze blik op dit einddoel te richten, om alles in dit perspectief te meten en te beoordelen. De kerk leeft in de geschiedenis in dienst van de komst van het Rijk van God in de wereld. Zij verkondigt aan iedereen en altijd de woorden van deze belofte, ontvangt daarvan een onderpand in de viering van de sacramenten, in het bijzonder de Eucharistie, en brengt de logica ervan in praktijk en ervaart deze in relaties van liefde en dienstbaarheid. Bovendien weet zij dat zij de plaats en het middel is waar de vereniging met Christus het nauwst tot stand komt, terwijl zij tegelijkertijd erkent dat het heil door God in de Heilige Geest ook buiten haar zichtbare grenzen geschonken kan worden. In dit verband doet de Constitutie Lumen Gentium een belangrijke uitspraak. De kerk is het universele sacrament van het heil. Dat wil zeggen, teken en instrument van die volheid van leven en vrede die door God is beloofd. Dit betekent dat zij niet volkomen samenvalt met het Rijk van God, maar er de kiem en het begin van is, omdat de voltooiing pas aan het einde aan de mensheid en de kosmos zal worden geschonken. De gelovigen in Christus wandelen dan ook door deze aardse geschiedenis die gekenmerkt wordt door de groei van het goede, maar ook door onrechtvaardigheid en lijden, zonder zich te laten misleiden of te wanhopen. Zij leven geleid door de belofte die ze hebben ontvangen van Hem die alle dingen nieuw maakt. Daarom vervult de kerk haar missie tussen het reeds van het begin van het Rijk van God in Jezus en het nog niet van de beloofde en verwachte vervulling. Als bewaarder van een hoop die de weg verlicht, is zij ook belast met de missie om duidelijke woorden te spreken, om alles te verwerpen wat het leven verarmt en de ontwikkeling ervan belemmert, en om stelling te nemen ten gunste van de armen, de uitgebuitenen, de slachtoffers van geweld en oorlog en van allen die lijden, zowel lichamelijk als geestelijk. Als teken en sacrament van het Rijk is de kerk het pelgrimsvolk van God op aarde dat juist vanuit de uiteindelijke belofte de dynamiek van de geschiedenis leest en interpreteert vanuit het evangelie. Het kwaad in al zijn vormen aan de kaak stelt en met woorden en daden het heil dat Christus voor de hele mensheid wil verwezenlijken en zijn rijk van gerechtigheid, liefde en vrede. De kerk verkondigt dus niet zichzelf. Integendeel, in haar moet alles verwijzen naar het heil in Christus. En vanuit dit perspectief wordt de kerk opgeroepen om nederig de menselijke kwetsbaarheid en vergankelijkheid van haar instellingen te leren kennen en te erkennen, die, hoewel zij in dienst staan van het Rijk Gods, het vergankelijke karakter van deze wereld dragen. Geen enkele kerkelijke instelling mag worden verabsoluteerd, integendeel. Aangezien zij in de geschiedenis en in de tijd leven, zijn zij geroepen tot voortdurende bekering, tot vernieuwing van de vormen en hervorming van de structuren, tot voortdurende vernieuwing van de relaties, zodat zij werkelijk hun zending kunnen vervullen. In het perspectief van het Rijk van God moet ook de relatie worden begrepen tussen de christenen die vandaag hun zending vervullen en degenen die hun aardse bestaan al hebben beëindigd en zich in een stadium van zuivering of zaligheid bevinden. Lumen Gentium stelt immers dat alle christenen één kerk vormen, dat er een gemeenschap en een delen in de geestelijke goederen bestaat, gegrondvest op de vereniging met Christus van alle gelovigen, een broederlijke sollicitudo tussen de aardse kerk en de hemelse kerk. Die gemeenschap der heiligen die men in het bijzonder in de liturgie ervaart. Door te bidden voor de overledenen en in de voetsporen te treden van hen die reeds als discipelen van Jezus hebben geleefd, worden ook wij op onze weg ondersteund en versterken wij de aanbidding van God, getekend door de ene geest en verenigd in de ene liturgie, loven en verheerlijken wij samen met hen die ons in het geloof zijn voorgegaan, de heilige drie-eenheid. We zijn de concilievaders dankbaar dat ze ons hebben gewezen op dit zo belangrijke, zo mooie aspect van het christendom. En we proberen dit in ons leven te koesteren. De woorden van Paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van woensdag 6 mei. En hij is nog niet goed en wel terug van Afrika, maar we mogen al vooruitblikken naar een volgende apostolische reis. De Heilige Vader zal namelijk naar Spanje afreizen, en dit van 6 tot 12 juni. We gaan even samen kijken naar het programma dat bekendgemaakt is. Dat begint dus op zaterdag 6 juni. Dan gaat de Heilige Vader om 8 uur vanuit Rome Fiumicino naar Madrid, waar hij officieel verwelkomd wordt om 10:30. Een welkomstceremonie vindt plaats op het Koninklijk Paleis in Madrid om 11:30, waar hij dan rond de middag een officieel bezoek zal brengen aan koning Felipe de VI en zijn echtgenote koningin Letizia. Om 12:30 volgt dan een ontmoeting met de autoriteiten en het corps diplomatiek, waar we dus de eerste toespraak van de Heilige Vader op Spaanse bodem mogen verwachten. 18:00 is er een bezoek aan de verantwoordelijken van een sociaal project in hun informatie- en verwelkomingscentrum in Madrid. En om 20:30 vindt de gebedswaken met de jongeren plaats op het Plaza de Lima. Zondag 7 juni blijft hij in Madrid. Hij zal de heilige mis opdragen in Plaza de Cibeles met de sacramentsprocessie, waar hij zelf met het heilig sacrament door de straten van Madrid zal gaan. Het hoogfeest van Corpus Domini wordt die zondag gevierd. Om 16:30 volgt er een privéontmoeting met de Augustijnen in de apostolische nunciatuur. En om 18:00 een bijeenkomst. Netwerken opbouwen met de wereld van cultuur, kunst, economie en sport in de Movistar Arena. En om 19:30 zal hij het avondmaal genieten in de residentie van de kardinaal aartsbisschop van Madrid. Maandag 8 juni is er om 19:30 een ontmoeting met de voorzitter van de regering in de apostolische nunciatuur, gevolgd door een ontmoeting met leden van het Spaanse parlement in het congres van afgevaardigden. Om 11:30 zal hij de bisschoppen van Spanje ontmoeten in de hoofdzetel van de bisschoppenconferentie van Spanje, waar hij om 10:50 het middagmaal met hen zal genieten op de apostolische nunciatuur. 18:00 is er gebed en eerbetoon aan de heilige maagd van Almudena in de kathedraal van Santa Maria de la Almudena, eveneens in Madrid, en dan om 19:00 bijeenkomst met de diocesane gemeenschap in het stadion Santiago Bernabéu. Op dinsdag 9 juni gaat hij van Madrid naar Barcelona. Om 9:40 is er een ontmoeting met de vrijwilligers in hal 3 van de luchthaven en hij zal dan om 10:50 vertrekken per vliegtuig naar Barcelona, waar hij aankomt om 12:55. Om 13:00 zal hij het middaggebed bidden in de kathedraal van het Heilig Kruis in Sint-Eulalia. En om 8:00 volgt een gebedswaken in het Olympisch Stadion van de stad. Op woensdag 10 juni dan gaat hij van Barcelona naar Montserrat. Een bezoek aan een gevangenis staat op het programma om 10:50. Om 12:00 is er het gebed van de heilige Rozenkrans in het abbassiaat van Onze Lieve Vrouw van Montserrat, waar hij het middagmaal zal genieten met de Benedictijnse communiteit aldaar. Om 16:30 zal hij een ontmoeting hebben met de realiteit van de Caritas in assistentie van het bisdom in de kerk van San Agusti. En om 19:30 zal hij de heilige mis celebreren in de basiliek van de Sagrada Familia en volgt de inauguratie van de toren van Jezus Christus. Dat zal een prachtig gebeuren zijn daar in Madrid na de voltooiing natuurlijk van de Sagrada Familia. Op donderdag 11 juni dan gaat de Heilige Vader nog van Barcelona naar Las Palmas de Gran Canaria. Om 8:30 zal hij per vliegtuig vertrekken naar Las Palmas de Gran Canaria, waar hij om 10:50 wordt verwacht. Daar zal ook een ontmoeting plaatsvinden, onder andere met een initiatief dat migranten verwelkomt. En dan om 13:30 zal er nog een ontmoeting plaatsvinden met de bisschoppen, de priesters, de diakens, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen, seminaristen en pastorale werkers in de kathedraal van Santana. En om 18:30 zal hij de heilige mis opdragen in het stadio van Gran Canaria. Op vrijdag 12 juni dan gaat hij van Las Palmas de Gran Canaria naar Santa Cruz de Tenerife. Om 8:30 vertrekt hij, om 9:10 wordt hij op Tenerife verwacht en dan om 9:30 zal er een ontmoeting zijn met migranten. Om 9:50 wordt er ook nog een ontmoeting gepland met een andere organisatie die zich met deze specifieke doelgroep ook bezighoudt. En om 11:45 zal de heilige mis worden opgedragen in de haven van Santa Cruz de Tenerife. Vervolgens volgt de afscheidsceremonie al daar op de luchthaven en vertrekt hij terug naar Rome. U mag erop rekenen dat we dat ook weer op de voet zullen volgen in de maand juni. We kijken er al samen met u naar uit. U hoorde daarnet al dat op 6 mei op woensdag een heugelijke gebeurtenis plaatsvond in het Vaticaan. 24 nieuwe leden van de Zwitserse wacht mochten hun eed afleggen. En voor deze jonge mannen is dat natuurlijk het hoogtepunt. U moet het u voorstellen dat u gekozen bent om Zwitserse wacht te worden, door heel die opleiding bent gegaan en dan uiteindelijk voor de Heilige Vader zelf, in aanwezigheid van al uw familieleden en van uw ouders, die eed mocht afleggen. Om dus te beloven bereid te zijn uw eigen leven te geven voor de Heilige Vader, om hem te beschermen, als ook het college der kardinalen. Want dat houdt ook de eedaflegging in. Bijzonder gebeuren dus in Rome. En we kunnen eigenlijk op basis van een samenvatting die werd gemaakt door het Vaticaan daar even op terugblikken. U hoort dus verschillende fragmenten die u gebracht worden door de Vaticaanse media. De inzwering van de nieuwe leden en recruten van de Zwitserse wacht. Dus hoe de recruten naar voren worden geroepen, de banier van de Zwitserse wacht wordt gepresenteerd, zij grijpen deze vast, richten de rechterhand naar omhoog met hun duim, wijsvinger en middelvinger, verwijzen naar de heilige drie-eenheid en de geloften die zij afleggen. Ik zweer de regerende paus en zijn rechtmatige opvolgers trouw, oprecht en eerbaar te dienen en mij met alle kracht voor hen in te zetten, bereid om, indien dat nodig mocht zijn, zelfs mijn leven te geven ter bescherming van hen. Ik neem dezelfde verplichtingen op mij jegens het college van kardinalen tijdens de vakantie van de apostolische stoel. Bovendien beloof ik de heer commandant en mijn overige superieuren eerbied, trouw en gehoorzaamheid. Ik zweer dit zo waar God en onze heilige beschermheiligen mij bijstaan. Aldus de recruten. Dus in het geval van sede vacante, dus het geval waarbij ofwel een paus aftreedt, zoals we hebben meegemaakt met paus Benedictus de 16e, of een paus komt te overlijden, en wanneer de sede vacante intreedt, dan belooft de recruit ook zijn leven te geven voor de kardinaal Camerlengo en voor het college der kardinalen. Het is toch een heel bijzonder gebeuren. Er komt heel veel ceremonieel bij kijken. De Heilige Vader heeft al eens een inzwering van Zwitserse wachten meegemaakt in 2025. Toen moest eigenlijk die periode van de 6e mei kon niet doorgaan. De Heilige Vader, u weet, Paus Leo de 14e is gekozen op 8 mei. Dus binnenkort vieren wij dat eerste jaar van het pontificaat van Paus Leo. Waardoor de inzwering en de eedaflegging van de Zwitserse wacht niet kon doorgaan. Die hebben dan op een later tijdstip plaatsgevonden en voor het eerst in jaren was de Heilige Vader daar ook bij aanwezig. Nu deed hij dat opnieuw in de Paulus de Zesde Hal. Hij heeft dan op donderdag 7 mei ook een audiëntie verleend aan deze Zwitserse wachten. Daar hebben we momenteel nog geen audio van. We zullen kijken of dat eventueel in de toekomst nog zeker aan bod kan komen. Maar alvorens we samen met de Heilige Vader het Regina Caeli willen bidden, willen we toch stilstaan in een eerste deeltje even bij de geschiedenis van deze bijzondere Zwitserse wacht. Al meer dan 500 jaar staan zij ten dienste van de pausen en waken ze over het Vaticaan. En dat begon allemaal in 1506, toen de eerste Zwitsers op verzoek van de toenmalige paus Julius II in Rome arriveerden. De officiële stichtingsdag van de pauselijke Zwitserse garde is dan ook 22 januari 1506. De dag waarop 150 Zwitsers onder leiding van hun kapitein Caspar van Silenen uit het kanton Uri voor het eerst het Vaticaan binnenkwamen via de Porta del Popolo en gezegend werden door paus Julius II. Zo is het eigenlijk allemaal begonnen. We gaan zo meteen verder met de geschiedenis van het kleinste leger ter wereld. Laten we eerst samen met de Heilige Vader het Regina Caeli bidden. In het bijzonder doen we dat voor de nieuwe leden van de Zwitserse wacht en voor alle veiligheidspersoneel in het Vaticaan die waken over de veiligheid van de Heilige Vader. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we dus nog even verder in dit geschiedkundig overzicht.
Regina Caeli, letare, alleluia, quia quem eruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudi et letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus veri, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua lucea teis,
requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
est hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars. We handelen het dus over de Zwitserse wacht. En de keuze van de toenmalige paus Julius II om Zwitserse huurlingen in dienst te nemen, dat was eigenlijk geen toeval. De Zwitserse soldaten stonden bekend als onoverwinnelijk, dankzij hun moed, hun nobele bedoelingen en hun spreekwoordelijke loyaliteit. De grote Romeinse historicus Tacitus merkte eeuwen geleden al op: de Helvetiers zijn een volk van krijgers en hun soldaten staan bekend om hun strijdkwaliteiten. Om deze reden speelden de Zwitserse kantons, die zich eerst met het ene land en vervolgens met het andere verbonden, een belangrijke rol in de Europese politiek. In 1512 bepaalden zij als bondgenoten van paus Julius II het lot van Italië. En de paus eerde hen met de titel de bewakers van de vrijheid van de kerk. In die tijd, toen huurlingen veel voorkwamen, woonde er een zeer defensief volk in de centrale Alpen. De eerste Zwitserse kantons waren met hun ongeveer 500.000 inwoners overbevolkt en door de moeilijke economische situatie in die tijd heerste er grote armoede. De enige uitweg was emigratie en het meest lucratieve werk was dienst als huurling. Zo stonden er 15.000 manschappen ter beschikking voor deze dienst, die werd georganiseerd en aangestuurd door de kleine federatie van kantons. Zij regelden de recrutering van soldaten en ontvingen daarvoor tarwe, zout of gunstige handelsvoorwaarden. De Zwitsers beschouwden de dienst als huurling als een tijdelijke bezigheid, die slechts tijdens de zomermaanden duurde, en namen daarom alleen deel aan korte, grote veldtochten. Daarna keerden ze naar huis terug en leefden ze de winter door van hun soldij en buit. Ze waren de beste soldaten van hun tijd, die een slimme, tactische strategie hadden bedacht voor snelle aanvallen zonder cavalerie en met slechts weinig artillerie, die superieur was aan alle anderen. En daarom werden ze zowel door Frankrijk als door Spanje ingehuurd. Ze vormden een ondoordringbare, semi-flexibele muur bezaaid met ijzer. Het is bijna onmogelijk om de oorlogen in Italië te begrijpen zonder rekening te houden met deze huurlingen. Al in de 13e en 14e eeuw, na de Zwitserse onafhankelijkheid, vervulden veel soldaten militaire dienst in Duitsland en Italië. En omdat de kantons dit soort emigratie niet konden voorkomen, probeerden ze het in ieder geval onder controle te houden. Op de ochtend van 6 mei 1527, vandaar 6 mei dus, de dag van de inzwering, de eedaflegging, gaf kapitein-generaal Bourbon vanuit zijn hoofdkwartier, het klooster van San Onofrio, op de Gianicolo, het signaal tot de aanval. Bij de Porta del Torione raakte hij dodelijk gewond toen hij zich klaarmaakte om de vestingmuren te bestormen. Na enige aarzeling braken Spaanse huurlingen door de Porta del Torione tijdens deze plundering van Rome, terwijl de soldaten de wijken Borgo Santo Spirito en Borgo San Pietro binnenvielen. De pauselijke Zwitserse wacht, die zich had verzameld bij de obelisk, die toen bij het Campo Santo Teutonico stond, en de weinige Romeinse troepen vochten een vergeefse strijd. De commandant, Caspar Ruist, raakte gewond en werd later in de kwartieren op brute wijze gedood door de Spanjaarden, recht voor de ogen van zijn vrouw Elisabeth Klingler. Van de in totaal 189 Zwitserse gardeleden overleefden er slechts 42, die onder leiding van Hercules Guldi Clemens de VII naar zijn toevluchtsoord Castel Sant'Angelo begeleidden. De anderen sneuvelden heldhaftig voor het hoogaltaar van de Sint-Pietersbasiliek, samen met 200 anderen die de kerk waren binnengevlucht. De redding van paus Clemens de VII en zijn gevolg werd mogelijk gemaakt door een geheime vluchtgang, de zogenaamde Passetto, die paus Alexander de VII had laten aanleggen in de muur die van het Vaticaan naar Castel Sant'Angelo loopt. De woeste horde had haast, omdat ze vreesden dat haar terugtocht door de Liga zou worden afgesneden. 8 dagen lang stroomden soldaten en Spanjaarden over de Ponte Sisto, de stad binnen, waar ze terreur en geweld zaaiden, plunderden, moorden en alle grenzen overschreden. Ze braken zelfs de graven van de pausen open, waaronder dat van paus Julius II, en het dodental werd uiteindelijk geschat op 12.000. De buit bedroeg 10 miljoen ducaten. Naast het onherstelbare verlies van de vernietiging van reliquieën tijdens de plundering van Rome ging ook een onschatbare hoeveelheid kunstwerken verloren, zoals het grootste deel van het edelsmeetwerk in de kerken. Op 5 juni gaf paus Clemens de VII zich over en moest hij zich onderwerpen aan strenge voorwaarden. De overgave van de forten van Ostia, Civitavecchia en Civita Castellana, het opgeven van de steden Modena, Parma en Piacenza en de betaling van 400.000 ducaten. Het pauselijk garnizoen werd vervangen door 4 compagnieën Duitse en Spaanse soldaten en de Zwitserse wacht werd afgeschaft. Maar het uitbreken van de oorlog tussen Frankrijk en Pruisen in juli 1870 betekende het einde van de wereldlijke macht van de kerk, gezien de Franse bezettingstroepen onder leiding van Napoleon III zich naar hun vaderland moesten terugtrekken. De Italiaanse regering verzekerde de paus dat de overeenkomst van september 1864 zou worden nageleefd. Maar stond, toen het oorlogsgeluk voor Napoleon III keerde toe, dat de regio's die aan de kerk toebehoorden door het leger van het Koninkrijk Italië werden belegerd. Na de nederlaag bij Sedan en de uitroeping van de Franse Republiek werd de militaire belegering opgevoerd en op 20 september 1870 bestormden de koninklijke troepen na een kort vuurgevecht de Porta Pia en trokken Rome binnen. Paus Pius IX wilde bloedvergieten voorkomen en gaf de commandant van de pauselijke troepen, generaal-kanselier, opdracht de verdediging tot een absoluut minimum te beperken om aan te tonen dat men alleen bruut geweld zou vermijden. De volgende dag werden de pauselijke troepen ontbonden en bleef alleen de Zwitserse garde in het Vaticaan achter. En zo kwam er een einde aan een eeuwenlange periode waarin een leger onder leiding van de paus nodig was om de wereldlijke macht van de kerk te waarborgen. Vanaf dat moment bestond de enige taak van de Zwitserse garde erin het leven van de paus te beschermen en de veiligheid van het Vaticaan en de zomerresidentie van de paus in Castel Gandolfo te waarborgen. Daarom had Stalins vraag hoeveel divisies het Vaticaan nodig had geen zin meer. Het getuigt van een al te realistische en kortzichtige kijk op de feiten die de loop van de geschiedenis hebben bepaald. Het Verdrag van Lateranen tussen de Italiaanse staat en de Heilige Stoel van 11 februari 1929 viel in de ambtsperiode van de gardecommandant Hirschbühl. En daarin werd aan de Heilige Stoel het exclusieve en absolute recht toegekend om zichzelf politiek en juridisch te besturen. Daarop bevestigde de Zwitserse Bondsraad op 15 februari het standpunt van het parlement. De pauselijke garde kan niet worden beschouwd als een buitenlandse gewapende eenheid in de zin van artikel 94 van het militaire strafrecht. Aangezien deze troepenmacht een gewone bewakingspolitie is, kan iedereen, zoals tot nu toe, in dienst treden zonder de toestemming van de Federale Raad in te winnen. De oprichting van de nieuwe staat, Vaticaanstad, vereiste aan zijn grenzen de inrichting van reguliere controleposten bij de Arco delle Campane en de Porta Sant'Anna. De Portone Borgia werd daarentegen gesloten. In 1929 begon men ook met de bouw van de nieuwe kantoren en woonruimten voor officieren en onderofficieren. En verder moet worden vermeld dat naast de reeds genoemde werkzaamheden in deze periode ook de restauratie van de aan de heiligen Martinus en Sebastiaan gewijde kleine kerk in de wijk van de Zwitsers werd voltooid. Paus Pius V had deze kerk in 1568 speciaal voor de garde laten bouwen en nu stond ze opnieuw tot hun beschikking. De kerk van San Pellegrino, die eeuwenlang verbonden was met de geschiedenis van de Zwitsers bij de Heilige Stoel, werd daarentegen ter beschikking gesteld aan de Vigilanza, de huidige Gendarmeria, het politiekorps van het Vaticaan. Interessante geschiedenis, we hebben hem mogen ontlenen aan de officiële website van de Zwitserse garde, waarbij we dus zeker weten dat deze weergave ook correct is en dus een beetje u een idee geeft van hoe die Zwitserse wacht eigenlijk tot stand is gekomen. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Er zijn nog enkele benoemingen gebeurd in de afgelopen dagen die we graag aan u meegeven op de tonen van de Vaticaanse hymne. Zo heeft de Heilige Vader eerwaarde heer Peter Suffert Ruksojarit benoemd tot bisschop van het bisdom van Chiang Mai in Thailand. En verder heeft hij eerwaarde heer Michael Castori benoemd tot bisschop van Honolulu in de Verenigde Staten. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We kijken dus vooruit naar de maand juni, apostolische reis van de Heilige Vader naar Spanje. Dat worden ongetwijfeld mooie momenten die we zeker ook nog met u zullen delen. De volgende keer zijn we er graag opnieuw met meer pauselijk en Vaticaans nieuws. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.